4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Het programma wordt gemaakt door Blos Radio in samenwerking met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Voor de tegenstanders van het Duitse Rijk was 6 juni 1944 een grote dag. D-Day. Geallieerde troepen zetten voet aan wal in het Franse Normandië. De bevrijding van West-Europa was dan echt begonnen. 3 maanden later waren de Amerikanen en Britten al gevorderd tot op enkele kilometers van Nederland. Op dinsdag 5 september ging het gerucht dat ze de grens waren gepasseerd. De verhalen werden steeds wilder. De geallieerden zouden in 1 dag doorstoten tot Den Haag en Haarlem. In paniek vluchtten veel NSB'ers en Duitsers naar het oosten. Veel mensen stonden vergeefs te wachten op de bevrijders met de Nederlandse vlaggen in de hand en oranje strikken op hun kleren. Maar het bleek niet meer dan een loos gerucht en de vlaggen en de strikken moesten nog een half jaar veilig opgeborgen worden. Die dag ging de geschiedenis in als Dolle Dinsdag. Op 12 september 1944 trokken de eerste geallieerden echt Nederland binnen. Al snel werd Maastricht bevrijd en enkele weken later heel Zuid-Limburg. De tegenstand werd heviger nu het Duitse grondgebied bedreigd werd. Om de Duitse troepen nog voor de winter de genadeslag te geven, wilde de Engelse veldmaarschalk Montgomery in 1 bliksemactie de 3 grote rivieren oversteken. De weg naar Duitsland zou dan helemaal open liggen. De actie ging op 17 september van start onder de codenaam Market Garden. Het plan lukte bijna. In een paar dagen tijd veroverden geallieerden een smalle strook land tussen Eindhoven en Nijmegen. Alle bruggen bleven gespaard. Maar het duurde allemaal net te lang om de Britse parachutisten bij de brug in Arnhem te hulp te schieten. Daarmee was in feite de hele operatie mislukt, ten koste van vele slachtoffers. De bevrijding van Zuid-Nederland duurde 3 maanden, waarin soms bitter hard gevochten werd. Zoals rond het Brabantse dorpje Overloon en in Zeeland. Op 3 december waren de Duitsers teruggetrokken tot achter de Maas en de Waal. Grote delen van Zeeland en Limburg en heel Brabant waren bevrijd. De rest van Nederland ging nog bijna een half jaar gebukt onder de bezetting. Maar ook op het bevrijde deel van het land bleef de oorlog een zwaar stempel drukken. Dorpen in de frontlijn lagen onder vuur. Er waren nog steeds weinig voorraden. En de Nederlanders mochten voorlopig nog niet vrij reizen in het bevrijde gebied.
Nu de geallieerde legers in een onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Weldra zal het ogenblik komen waarop onze geliefde vorstin in uw midden zal terugkeren om te regeren in rechtvaardigheid en vrede.
Ik spreek met Henk van Kerkwijk, schrijver van het verhaal Niet de Partizanen in de bundel oorlog4045.nl. Henk van Kerkwijk schrijft al decennia lang toneelstukken, hoorspelen en romans voor volwassenen en vooral voor de jeugd. En heel veel van die boeken die gaan over historische onderwerpen. Vanwaar die insteek? Vanwaar die inspiratie?
Het begon eigenlijk heel kinderachtig. Met het feit dat het enige vak is wat toen nog de lagere school was waar ik goed in was. En later ging dat zo door. Het begon ook met het feit dat wij thuis hadden allerlei boeken. Mijn ouders waren van die socialisten die op de arbeiderspers series geabonneerd waren. En maar ze hadden ook wat hele oude geschiedenisboeken in huis. En op een of andere manier begon ik die te lezen. Het historisch besef was eigenlijk heel vroeg aangekweekt. Min of meer zonder dat ze het wisten of ik dat mij bewust was. Want mijn ouders hadden een satirisch weekblad hadden ze, waar ze voor de oorlog op geabonneerd. Dat heette De Notenkraker. En daar stond dus vol grappen over iedereen. Over Mussolini, over Hitler, noem maar op. En in de oorlog toen ik zo'n jaar of drie was dat mijn prentenboek. En dan moest mijn moeder dus uitleggen van, dan vroeg ik wie is die meneer? En dan zei mijn moeder, dat is geen meneer, dat is Mussolini. En dus eigenlijk was dat een soort hele nabije geschiedenis. Dus op een of andere manier werd ik al heel vroeg in een soort politiek bewuste geschiedenis geduwd. Zonder dat mijn ouders dat wisten, er waren natuurlijk geen prentenboeken eigenlijk te krijgen. Ik keek die plaatjes die helemaal verboden waren, die moesten dan weer onder het bed. Dat die daar onmiddellijk ontdekt zouden zijn. Als er ooit een inval ons huis was gedaan, dat drong kennelijk niet tot ze door. Maar dus ja, die bladen bekeek ik. En daarna dus hele oude geschiedenisboeken met prachtige plaatjes van gladiatoren. Ja, als jongetje ben je natuurlijk geïnteresseerd in goed knokken. En dan keek je die plaatjes en die leken heel spannend. Dus mijn introductie met geschiedenis was eigenlijk ja, vreemd. Helemaal niet de schoolse manier van keurig beginnen met eerst lokale geschiedenis. En hoe ging het vroeger? En wat deed je opa? Maar ja, door die merkwaardige oorlogstijd dus. En omdat er geen prentenboeken waren, ging die via politieke karikaturen.
En dat heb je later in je werk doorgezet?
Dat heb ik eigenlijk in zekere zin doorgezet, omdat ik die interesse nu eenmaal had. En ja, dat speelt zelfs mijn allerlaatste boekje af, wat ik net afgewerkt heb. Dat gaat over Spinoza met een Haags straatjongetje.
Het verhaal Niet de Partizanen, dat is niet autobiografisch?
Nee. Het is gedeeltelijk het verhaal van een vriend van mij. En die vriend, dat is wel leuk om te weten, is de tekenaar, de illustrator, Viel van der Veen. Mm-hmm. Zijn vader, die was directeur van een fabriek daar in Nijmegen. En die had inderdaad wat je noemde een jacht. Dus en een van die jachten, zo'n jachtgebiedje waar hij dan mocht schieten, was op de Uiterwaarden en het andere was in het bos. En dat verhaal dat die, in dat geval Canadese officieren die bij hem ingekwartierd waren, dat gedeelte van het jaar dat Brabant bevrijd was, Limburg bevrijd was, maar Noorden nog niet, die hebben inderdaad gejaagd met soort snelvuurwapens op hazen en konijnen. Nou, die hazen kon je dus meteen in de hazenpeper duwen, want er was niet veel van over als je ze. Dus dat is helemaal authentiek.
Ja.
Dat stuk.
Ja, je vertelde net dat je als kind op al dat wapengekletter wel kikte.
Ja.
Nou komt er in dit verhaal, er wordt wel wat geschoten, inderdaad op hazen onder andere. Maar het gaat een verhaal over de bevrijding van het zuiden van Nederland. En wat opvalt is dat er wel heel veel van de chaos van die periode in staat, maar betrekkelijk weinig van het oorlogsgeweld.
Ja, ik heb ook het idee, maar dat komt ook, je hoort dan wat andere mensen over schrijven in zo'n bundel. En denk je, maar wat ervoeren de mensen die op die plek zaten, op dat moment? Het oorlogsgeweld, hè, voor hun godzijdank, dat was ver weg. Nou ja, ver weg aan de andere kant van de rivier, maar dat was er niet meer. Maar je had dus die merkwaardige overgangssituatie, hè, waar mensen dus wraak namen op wie ze te pakken konden krijgen. Maar de echte schuldig kon ze niet meer te pakken krijgen, want die waren met de Duitsers mee. En er werden van die zielige meelopers werden dan gepakt. Dat is natuurlijk ook iets wat ik in Amsterdam hoorde. En dat heb ik dan, en ik weet dat ook weer van verhalen van mensen uit het zuiden. Ja, dat gebruik je dan. Maar dat is dus niet eigen ervaring.
Nee, je praat over het meisje Astrid, wat een Duitse vriend heeft gehad.
Ja, ja, zo'n tienertje. Natuurlijk. En ja, dat wordt dan kaalgeschoren en dat wordt dan gestraft. Terwijl de echte schuldigen, de mensen die echt iets gedaan hebben, die gaan vrij uit. Wat ik ook beschreef, zo'n politieagent die erbij staat. Waarvan eigenlijk die directeur kon zeggen, ja, maar hij zat bij overval, in overvalwagens, waar Duitsers ook in zaten. Kon die Nederlandse politieagenten vaak niks aan doen, maar soms deden ze wel enthousiast mee. Want daar had je ook de goeie en de kwaaie.
Ja.
De goeie en de fout in dat geval, ja.
Ja, een ander opmerkelijk figuur in het verhaal is de Duitse jongen die over de Waal steekt met een kapotgeschoten Amerikaans rubberbootje.
Ja.
Waarom heb je die in het verhaal ingebracht?
Dat is wat voor mij een geweldige openbaring was. In 1971 hadden we bezoek via de pen, dus de Nederlandse pen, van Oost-Duitse schrijvers. En was één Günter Schweidreck, En Günther had dus gevochten en die was in Italië overgelopen. En hij vertelde mij, hij was een jongetje geweest, 18 was hij overgelopen. Eigenlijk net zoiets als deze jongen dus. En hij vertelde dat hij dus verboden boeken had gelezen. En tot mijn verbijstering, toen die Günther mij dat vertelde als een Oost-Duitse criticus, was een van die boeken was dus Erich Kästner. En ik dacht, wat, Erich Kästner? Emil en de detectives? Was dat verboden? Nou, Emil was dan niet verboden, maar andere boeken van Erich Kästner waren wel verboden. School voor dictatoren bijvoorbeeld. En dan blijkt dus toch dat zo'n boek mede zoveel indruk maakt, dat iemand die toch al weifelachtig was in zijn trouw aan het regime, dat hij dan, dat de push is om te zeggen, ik doe niet meer mee. Ik ga naar de andere kant. En vandaar dat ik dat ook bij deze jongen heb gedaan. Ik heb Kästner op de voorgrond gehouden, maar ik dacht ook dat in het verhaal nog gehandhaafd is. Een ander boek wat hij bij zich heeft is Heinrich Heine.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja. Ja.
En Heine was natuurlijk ook verboden.
Zoals zoveel grote Duitse schrijvers.
Ja. 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 En bij Heine natuurlijk ook Joodse afkomst. Heine had zich er wel laten kerstenen. Ergens in de 19e eeuw, maar dat was ook meer van, dan kan ik er gewoon bij horen en dan word ik minder gediscrimineerd.
Ja. Je gaf al aan, je bent zelf, heb je de oorlog meegemaakt, maar als klein kind, kun je daar nog wat van herinneren?
Daar kan ik me wel iets van herinneren. Bijvoorbeeld, vliegende bommen. Dat zijn 2 of 3 keer zijn er boven Amsterdam, zijn die dingen te laag gaan vliegen en zijn dus mislukt. En één daarvan heb ik zien overkomen. En die is een paar kilometer verder terechtgekomen. Die bom kan ik minder, want die maakte zo'n gierend geluid. Dat was denk ik zo'n V1, dus zo'n ding met zo'n fluitje achterop. Zo'n fluit op motortje. Dus niet een raket. Want die gingen zo snel, wat ik tenminste van Engelsen weer hoor, dat ineens was het er klaar.
Ja.
En het gekste wat ik mijzelf herinner van de bevrijding, als ik loop met mijn oma over straat, ik weet niet of dat ook in de inleiding ergens staat, ik loop met mijn oma over straat. En we waren dus bevrijd, maar dat zei je als kind niks. En er komen allemaal auto's langs, van die groene auto's vol soldaten. En mijn oma zegt tegen mij, zwaaien Henny, zwaaien. En ik dacht, zwaaien? Maar nou soldaten, zwaaien niet. Want soldaten waren, hè, zoals je dat toen zei, waren moffen. Dus daar zwaaide je niet naar. Maar die soldaten mocht ik wel naar zwaaien, want dat waren Canadezen. Dat herinner ik me nog heel goed.
Ja.
Als bij het Safati Park.
Mm-hmm.
Ja. En dat is een heel gekke. Ja, dan komt het pas heel langzaam dringt tot je. Iets anders dat ik me herinner. Mijn vader die dan in de deuropening staat, wat als een blauw geverfde keuken op 3 hoog in Oud-West. En die riep, we zijn vrij. En dat was dus nooit waar. Kennelijk is dat Dolle Dinsdag verhaal is op die manier tot me doorgedrongen. Volgens mij heeft hij het een keer of 20, 30 zo gestaan. Waarschijnlijk maar 1 of 2 keer. Maar ja, dat zijn die hele, die typische kinderherinneringen die je overhoudt.
Mm-hmm.
En die van mij, godzijdank, behoorlijk onschuldig zijn. Anderen hebben daar veel hardere herinneringen over.
Ja. En nu, wat doet die oorlog nu nog met jou?
Ik denk dat voor veel mensen gaat. Het geeft je natuurlijk het leert je heel veel betrekkelijkheden kennen. Alle zekerheden die je denkt dat er zijn, die zijn niet zo zeker. Ik denk wat Duitsers hadden, ook na de afloop van de oorlog, die hebben alles, vooral mensen, iemand die was 60 na afloop van 1940, 45. Die heeft dus alle zekerheden zijn hele leven altijd weer kapot zien vallen. Dat was eerst een van de meest succesvolle economieën voor de Eerste Wereldoorlog. Mensen spaarden driftig. 1920 zijn we al hun geld kwijt. Dan komt er een soort idee van nooit meer wapens. Wat gebeurt er dan? Jodenvervolging, nazi's, een soort. Misschien zijn ze wel meegegaan en dan kreeg je die waanzin van het nazisme. En dan weer, alles is veranderd, 1945, 1946. Dat ook als je zoiets meemaakt, dan weet je dus, er bestaat geen zekerheid. Wat ouderen vandaag nu in Rusland hebben. Een hele leven gewerkt, keurig, dat moest ook wel, keurig een pensioen betaald en nu hebben ze niks. Staan dus die oude vrouwtjes met pantoffels, met lappen eromheen. Staan, ja, wat staan ze te verkopen? Een paar knollen. Of lucifers te verkopen. Ergens bij Moskou's ondergronds stond station. En dat is heel vreemd. Die mensen hebben hun hele leven van alles gedaan en niks. Die zekerheid bestaat dus niet. En ja, dat geeft je een andere blik op het leven.
Bernadette stond aan het eind van het smalle zijstraatje en zag het allemaal gebeuren.
Vuile slet, moffenhoer, slettenbak, joelde de menigte voor Astrid's huis.
Mannen hadden haar vriendin naar buiten gesleurd en op een mestkar gezet. Een dikke vrouw met uitgezakt krul permanent knipte gierend van het lachen Astrid's prachtige lange haar af. Ze deed het expres met grove, scheve happen. Andere jonge vrouwen hielden Astrid vast. Fratten Maartje met de wijnvlek greep haar bij haar kin, zodat Astrid haar hoofd niet kon bewegen. Mooie Maria met de waterblauwe ogen, van wie bij Bernadette op school werd gefluisterd dat ze vorig jaar alles en alles met de zoon van een NSB'er had gedaan. Was nooit bewezen, maar die duwde Astrid bij haar schouders omlaag. Therese, wier vader in Duitsland was vermoord, drukte haar nagels als gekromde klauwen in Astrid's heupen. Daar stond Bernadette nu.
Laat haar los, rotzakken, of ik ga naar de politie, wilde ze roepen.
Maar de woorden bleven achter haar huig steken, want de politie was er al. Agent Daendels stond met zijn handen in de zij op de stoep te lachen. Daendels, die aan het begin van het jaar nog met een Duitse overvalwagen was meegekomen naar haar vaders fabriek. En nu deed diezelfde Daendels alsof hij altijd tegen de Duitsers was geweest. Geen vinger stak hij uit om Astrid te beschermen.
There's a star-spangled banner waving somewhere in a distant land so many miles away. Only Uncle Sam's great heroes get to go there, where I wish that I could also live someday. I'd see Lincoln, Custer, Washington, and Perry, Nathan Hale and Colin Kelly too. There's a star-spangled banner waving somewhere, waving o'er the land of heroes brave and true. In this war with its mad schemes of destruction, of our country fair and our sweet liberty, by the mad dictators, leaders of corruption, can't the U.S. use a mountain boy like me? God gave me the right to be a free American. For that precious right I'd gladly die. There's a star-spangled banner waving somewhere. That is where I want to live when I die. Though I realize I'm crippled, that is true, sir. Please don't judge my courage by my twisted leg. Let me show my Uncle Sam what I can do, sir. Let me help to bring the axes down a peg. If I do some great deed, I will be a hero,
And a hero brave is what I want to be. There's a star-spangled banner waving somewhere. In that heaven there should be a place for me.
Ik sta hier met Stef Temming, de directeur van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, voor een oude Sherman tank die nogal beschadigd is. After Hitler staat er opgeschreven. Deze tank, wat doet hij hier in het park?
Dit is een van de beste getuigen van de tankslag om Overloon die in september-oktober 1944 plaatsvond hier op het terrein. Deze Sherman tank behoorde tot de Lucky 7th Brigade die uit Frankrijk opgetrommeld werd om hier Overloon van de daar gelegen met name SS-bataljons te gaan ontdoen. De Amerikanen kwamen in twee geforceerde dagmarsen uit Metz en omgeving. De Lucky 7th werd ook al een Ghost Division genoemd. Die moest overal naartoe waar er trouble was, een troubleshooting brigade. En deze Sherman tank is een van de 13 die in de eerste dagen van de zich ontwikkelende strijd om Overloon, dat begon eind september met wat verkenningen en eigenlijk vanaf 1 oktober kun je zeggen is de slag om Overloon echt losgebarsten. En de eerste dag kwamen de Amerikanen van Lucky 7 met 13 Sherman tanks hier in de richting van Overloon vanuit Oplo. En daar werden ze opgewacht door elite troepen van de Duitsers. Ze hadden geen verkenningen verricht en de Amerikanen waren daarvan niet op de hoogte dat hier die elite troepen lagen. En dat betekende dat ze in de eerste uren van de aanval 13 van hun Sherman tanks verloren. En deze is daar de meest aansprekende van. Als je goed kijkt, dan zie je hieronder grote gaten in het panzer, het vuistdikke panzer zitten. Hieronder. Deze heeft 7 voltreffers gekregen. De bemanning is daarbij jammerlijk om het leven gekomen. Alleen de commandant heeft het overleefd. En deze is dus een van de stomme getuigen van de slag om Overloon. Achtergebleven op het terrein waar die slag zich heeft afgespeeld. En met zijn scheve koepel is het een beetje een lame duck. Hè? Een heel aansprekend object.
Het hele park staat hier vol met materieel. Hoeveel is daar zo ongeveer van uit die tankslag in 1944?
Dat is een beetje wisselend. We hebben Duits materiaal, we hebben Engels, we hebben Amerikaans materiaal. Maar we hebben ook tegenwoordig Russisch materiaal. We verzamelen ook op andere gebieden van na de Tweede Wereldoorlog en ook daarvoor. Er wordt nog wel eens wat uitgeleend voor kortere of langere termijn. Dus we hebben enige tientallen objecten die rechtstreeks uit de slag om Overloon komen. Het meeste staat overigens tegenwoordig onder dak, gelukkig. En in de nabije toekomst denk ik dat vrijwel alles onder dak zal worden geplaatst. Omdat deze collectie ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog en daarna natuurlijk nooit bedoeld zijn geweest om in een park te staan. Zeker niet 50, 60 jaar na de oorlog. Want ze gaan op termijn gewoon reddeloos verloren als we ze buiten zouden laten staan. En daarbij is de schade die zo'n object heeft, bijvoorbeeld deze Sherman dan ook weer, is een van de meest zwakke plekken in het geheel. Dat gaat verder uitroesten en om dat verval te stoppen is ongelooflijk veel inspanning nodig. Die kunnen we ons eigenlijk niet getroosten. Dus vandaar dat we op termijn al dit soort materiaal binnen zullen gaan exposeren.
Die slag om Overloon, wat is nou eigenlijk de relatie met de bevrijding van Nederland?
Dus, ik las toevallig net nog in een blad Basis in de jaren 70, begin jaren 70 uitgegeven, over het museum, dat dit museum toch een nationaal monument is, omdat de slag om Overloon eigenlijk weliswaar ook vaak aangeduid wordt als een vergeten slag, de slag in de schaduw van de operatie Market Garden. Maar het is eigenlijk de grootste veldslag die zich heeft voorgedaan in de Tweede Wereldoorlog op West-Europees gebied. Na Normandië, na Caen. En Overloon werd ook door de Engelsen altijd de Second Caen genoemd. Die slag is wat vergeten. Wij Nederlanders hebben niet zoveel met militaire geschiedenis. En de betekenis van die slag is eigenlijk dat de corridor die was ontstaan door de operatie Market Garden, van Valkenswaard tot Arnhem, dat de geallieerden in een hele smalle strook grond zich bevonden met aan weerszijden de vijand. En om nu de voorbereiding te treffen om naar Duitsland te kunnen doorstoten over de Rijn, besloten de geallieerden, met name Montgomery, om in zuidoostelijke richting vanuit het Nijmeegse gezien, richting het bruggenhoofd Venlo op te trekken om daar de brug over de Maas in handen te krijgen en om daar gewoon de vijand op te ruimen. Dat betekende dat men door de Peel moest. De Peel was een moerasgebied in die jaren. Er waren weinig doorwaadbare plaatsen en Overloon, de naam, is eigenlijk rechtstreeks hetzelfde. Betekent doorwaadbare plaats, Overloon. En dat betekende dat dit vredige dorpje, dat door die hele oorlog eigenlijk tot dan toe nauwelijks was aangeraakt, plotseling voorpagina nieuws was in de Verenigde Staten, in Engeland, waar nog vrije pers was. En schreef het een stukje wereldgeschiedenis.
In de nazomer van 1944 zat u met drie andere jongens in een tentje in de bossen hier in Overloon. Maar dat was toch niet echt voor uw plezier, denk ik, of wel?
Nee, maar het was wel avontuurlijk evengoed. Hè. In de oorlog ook het onderduiken, ja, dat betekent hier in feite niks. Ik was gewoon thuis, ik ging werken bij mijn baas. Dat ging allemaal tot het einde. Ja, toen kwamen er toch razzia's, toen dus de na Dolle Dinsdag, zeg maar. En toen zijn we in een klein kampeertentje gaan slapen met twee onderduikers. Die bij onze buren zaten. Iemand uit Nijmegen, iemand uit Duimhuiden. En mijn broer en ik. Tot 17 september. De luchtlanding, algemeen bekend als Market Garden. Ja, wij zagen vliegtuigen. Nou, er is iets aan de hand. En toen hoorden we middags ook wel wat er te doen was. Tenminste, zo'n klein beetje. En we gingen maandagavond, fiets ik toch even naar het dorp. En daar was de Lindenboom en daar stonden dus enkele mannen. En die stonden er lekkere sigaretten te roken. En die hadden chocola bij zich. En dat hadden ze waren naar graven geweest en ze waren al terug. Ik met fietsje terug. En toen dus zei hij, nee, maar meteen, ja, zeg maar, als ik naar graven ga komen, kan ik thuis komen. Dan hoef ik geen risico meer te lopen dat ik opgepakt word.
En even, ja. Even voor de duidelijkheid, graven, dat is nog wel een eindje hier vandaan. Een kilometer of, wat zal het zijn, 25?
Ja, iets meer denk ik zelfs. Milles 21 kilometer, dus graven is iets verder. Ik denk toch wel tegen de 30 zitten hoor. Ja. Maar ja, naar graven fietsen, dat ging dus niet via de normale weg. Ging overal binnendoor, want je was toch bang dat je Duitsers tegenkwam. Dan moet je je voorstellen, de weg van Overloon naar Stevensbeek was toen nog een gewoon landweggetje. Hè. Dus je gewoon met... Thuis zeiden wij toen, even tussendoor, dat we dus naar graven gingen, mijn broer en ik. En mijn moeder die voeterde en dat gebeurt niet. En we hadden een onderduiker en we hadden ook een jodenkind ondergedoken. Die onderduiker die was nog niet zo lang bij ons, de jodenkind was lang bij ons. Maar direct na Dolle Dinsdag kwam zijn vader hem halen. En dan even als tussendoor en die zei, want ik heb een voorgevoel, zei dat hier iets gebeurt. Die heeft een goed voorgevoel gehad. Dit kind zit inmiddels, leeft nog, heeft getrouwd, gelukkig getrouwd en woont in Australië. Nog geregeld contact ermee. Dat was maar even tussendoor. En toen zijn we toch, ja, uiteindelijk mochten we dan van mijn moeder, want we gingen naar broers en zussen van mijn moeder, dus die kwam van Schaik. Ja, wij uiteindelijk mochten het. Helemaal binnendoor gefietst. En, wie wij het eerste zagen in Graven, dat was De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Vierlingsbeek, Toon Schrader, die het bevolkingsregister van Vierlingsbeek al een poosje eerder weggewaakt had, dus dat de Duitsers daar niks meer konden doen. En die had de NSB'ers van Kuik opgehaald, die had hij bij zich. En daar had hij enorme lol in.
U kwam in Graven aan. Graven was op dat moment al bevrijd?
Graven was bevrijd, ja. U moet dat zien dat er dus een bevrijding was destijds, zeg maar vanaf, neem een grote plaats, Eindhoven of Valkenswaard, tot Nijmegen, maar dat was niet meer als pakweg 25 meter breedte. Dat was net alleen die weg die dus de zogenaamde Napoleonsbaan, die er dus van Graven Nijmegen, meer was het in feite niet. En dat was tank aan tank, auto aan auto, die dus richting wat wij zagen, dat allemaal richting Nijmegen ging. Wij zagen de eerste Amerikanen op het, tussen Mil en Graven, het bekende Het Hoekje. Daar werd gepatrouilleerd, maar verder hadden wij geen Engelsman of Amerikaan, niks gezien. Ook geen Duitsers.
Ook helemaal niks gemerkt van het oorlogsgeweld?
Nee. Je zag daar die soldaten en die zouden rustig kunnen. Wat er dus langs de weg stond als observatiepost, denk ik. Dus als er iets kwam, dan stond er rustig schrijtje te roken. En dat kenden we gauw genoeg. De eerste Engelse woorden die wij kenden was please schret, sir. Dat was het eerste dat we kenden. Nou, en mijn broer zei op een keer, ik ga verder. Wat ga jij doen? Ik zei, ik ga naar Velp. En dan zit ik het dichtste hierbij. Want Schaik was ook, daar kwamen patrouilles, maar bevrijd was dat feitelijk nog niet. En dat was op een dinsdag dat wij gingen. Op zaterdagmiddag zagen wij, drie jongens uit Overloon. Toevalligerwijs waren het twee vrienden van mij en één broer van een vriend van mij. Dat was van, één is er mensen van overleden, maar... Eén moest oma zeggen tegen Piet Loon en de bakker in Boksmeer, als u die nog kent van vroeger uit. En die konden dus bij mij blijven. Waar wij waren, die man, vrouw en kinderen sliepen in de schuilkelder. En wij sliepen in hun bed. En één die kon goed koken, die kookte dus. En die mensen aten gewoon mee. En dat waren leuk, maar we gingen dus morgens, gingen wel graven in. Ja, met... Daar ging nog altijd stapvoets en dan langs die auto's op, police sigaret, dan konden we roken. Hè?
Maar u was dus vrij, u zat in een bevrijd gebied, hoe voelde dat?
Of dat er ineens een heel pak van u afvalt en dan, ja is goed, het geweld wat, toen kenden we dat nog niet, maar het Amerikaans laten zien, wij kunnen dat, maar dat kenden we toen niet, nu kennen we dat inmiddels wel. Dat was enorm. De Sherman's tanks, dan keek je tegen ons. Die gaan overal doorheen. Niks houdt ze maar tegen. Toen zeiden wij ook. Ja, binnen een paar dagen zijn we thuis. Hè, zijn de Tommies ook hier. Maar ja, dat kwam dus anders uit. We gingen elke dag op het gemeentehuis in Graven. Daar zat dus de militaire staf. Vragen hoe ver is het? Kunnen wij naar Overloon toe? En dat was steeds nee. Je kunt nog niet naar Overloon. Wij hebben toen die ook in Overasselt, dus net over de Maas, de tweede luchtlanding gezien. Ook een gezicht om nooit te vergeten. Alle parachuten hadden verschillende kleuren, waar ze dus aan konden zien dat is dat, dat is dat. Ook de zweefvliegtuigen gezien. En als een zweefvliegtuig nou amper de grond raakte, dan ging die klepperloop, schiep eruit en weg. Dat was ook een heel apart gezicht. Nou, dan kon je rustig naar kijken, want er gebeurde niks. En ja, uiteindelijk is er toen nog, dat hebben we nog meegemaakt. Als u een klein beetje aardrijkskunde bent, hebt u ooit van Keent gehoord. Bij Graven, dus achter Graven, aan een dijk. Daar is toen een noodvliegveld aangelegd voor de aanvoer stokte. Dus daar kwamen de grote Hercules en ik kwam spullen brengen en daar heb je ook naar staan te kijken. Een vliegveld, dat kun je zeggen, dat is heel makkelijk, want er werden gewoon wat matten uitgerold en klaarskaartje, jongensland, maar toen zijn wij op een Vrijdagmiddags gingen we weer vragen in graven. Ja, Overloon is bevrijd, u kunt naar huis.
En vrijdagmiddag, dat was de?
Dat weet ik niet meer. Ik kan hem alleen maar vertellen dat die zondag Boksmeer geef ik weer, dus daarna. Maar ik weet, datum weet ik niet meer. Daar weet ik niks meer van. Ik weet wel dat we in graven nog, de Graafse krant kwam met een extra editie uit. We hebben die krant ook bij ons gehad, maar ja, die word je kwijt. Jammer, ik zou hem nog best 25 gulden gegeven als ik hem al gehad. En ja, met twee, elke keer op een fiets. We waren met vier, hadden één fiets, hè. Ik had een fiets en we waren te voet. En dan de sleutel van de fiets onder het zadel stoppen. En dat die daar liep en die fiets wel konden zien. Niet dat iemand anders pikte. En zo zijn wij dus meenden we naar huis te gaan. Maar we kwamen in Ledenakker, voor Ledenakker, van afgegraven gezien. De afslag naar Rijkenvoort. Daar waren de Amerikanen zich aan den graven. Ik zei, ja, maar dat kan niet. Als ze hier zich aan den graven zijn, dan is Overloon nog niet bevrijd. Ja, toch maar verder naar Sint-Tunis. Daar troffen we een paar Overloonse. En die zei, kom maar mee, ga maar mee naar Jep van Os. Dan kunnen jullie ook blijven. En wij ook. Dat weet ik zeker. Nou, dat hebben we dus gedaan. We hebben daar buiten in de schuilkelder geslapen. Van zaterdag op zondag. Zondagsmorgens netjes naar de kerk. Want ja, dat moest toen nog. Maar in Sint-Tunis durfden ze ook niet naar de kerk. Want we zijn dus van Sint-Tunis naar Ledenakker naar de mis gegaan. Want er waren granaten gevallen in Sint-Tunis om de kerktoren heen. Dus naar Ledenakker naar de kerk. Ontbeten. En ja, tot Boksmeer kwam af. En dat was ook een hele tocht wat er ineens van allemaal van Boksmeer afkwam. En toen zei die man tegen ons, ja, je kunt hier nog eten, maar dan, jullie zijn jong. Ik ga proberen ergens anders onderdak te krijgen, want ik vind de gezinnen van voornamelijk als jullie. Ja, dat had die man gelijk in. En toen zei een van die jongens die bij ons zei, ik ken in Wangrooi. Ja, die mensen die ken ik, daar een zoon van heeft op Helmond op het college gezeten. Dat was een priestergroep in het klooster, ik weet niet hoe heet het nou ook weer, voor Helmond. Nou, fijn, doet ook niet toe. Maar dat ligt dus een klooster, maar dat is nou wat helemaal volgebouwd, hè. En dan kwamen die mensen, ja, zei die mevrouw, ik ken jou wel, zei ze, ik weet best wie je bent. Maar wij hebben al zoveel mensen, maar ik breng jullie wel, dat hebben ze dus ook gedaan. Die mevrouw bracht ons op de fiets, daar kunnen jullie blijven, ik kon er ook hebben. Die mevrouw was heel vriendelijk en jongens, en waar zijn jullie ouders? En die was ook heel belangstellend hoe wij als vier jonge jongens, ja, was amper 20, ik was nog geen 20, ik was 19. Hoe komt het toch? En waar is dat dan? En Overloon gaat helemaal kapot, want dan wordt het zo gevochten, hoor je. Maar kom maar, dan zullen jullie ook wel honger hebben. En toen zei een van mijn vrienden, ja, ze hebben de hele dag nog niks gehad. Moet je weten dat we 's middags niet gegeten hadden, maar gevreten. Plat gezegd. Nou, daar werden boterham en ham gemaakt en we hebben daar flink gegeten. Op een stal werd wat stro neergelegd en een deken. En daar hebben we dus niet nacht slapen, maar wij wonen op Overloon. Wij zijn bij die weg naar Rijkenvoort, die afslag. En daar komen een paar kinderen van die huis dat er ligt uitlopen. En die lopen zo onder een militaire auto. Het is maar een wrang verhaal in het geheel. Twee kinderen en daar waren de Amerikanen hadden toen een deadside Dodge. En er waren dubbele wielen achter. Ik weet niet of de rest had allemaal enkele wielen, maar daar zaten dubbele wielen. En die twee kinderen lopen zo onder die auto en je zag dit zo van het hoofd afgaan. Of dat ze gescalpeerd werden. De militairen zaten er zelf zo bij. À la minuut twee. Een paar ambulances bij van het leger en die kinderen gingen weg. Ik weet dat die man die daar woonde, die zei, dat zijn ook kinderen van mijn zwager uit Beugen. En die zijn toen ook dodelijk verongelukt, allebei. Na de hand hebben we er dus nagecheckt. Dat maakt een enorme diepe indruk op ons. We zijn eens, ja, hoe is het mogelijk dat er zo... Het gebeurde voor ons ook. Thank you. En toen zijn we weggegaan tot Oplo. En in Oplo hebben wij ook weer op een plaats iets gegeten. De naam doet het feitelijk niet, maar die werden overal goed ontvangen. We zagen weer een bekende Overloon, die zei ook tegen ons, waar gaan jullie naartoe? Nou, weten we niet. Dan zien we straks waar we kunnen blijven. En toen zei ik, kom mee, ik heb hier een tante wonen, daar kun je wel blijven. En dat klopt, daar konden we ook blijven. Ik kom maar binnen en we hebben eten genoeg. En daar zijn wij gebleven tot we naar Overloon konden in Oplo bij de familie Kremers. Bij de waterwonken.
U wist al die tijd dat Oplo of dat Overloon zwaar onder vuur lag. Hoe was dat? Wetend van de familie die had u achtergelaten
nou,
in Overloon?
Ik kan me herinneren dat ze dus in Oplo zeiden, je kunt de schoorsteen van de steenfabriek, die lag toen aan de Bossenhoekweg, dus voorbij Overloon vanaf Oplo. Die kun je nog zien, maar een paar uur daarna was er niet meer. En je zag ook de vliegtuigen dus omlaag gaan, weer omhoog, met het bombarderen. En dan in Oplo zei dan ook iedereen van Overloon, blijft geen een steen op de ander, want alles gaat eraan. Ja, je liep in Oplo, dat is, het was een en al militair, al wat je zag. Je liep eigenlijk met je ziel onder de arm. We zijn daar, dat was een notabene een weduwvrouw waar we dus waren bij Kremers. Daar zijn we enorm opgevangen. Er waren dus ook mensen die helemaal niet wisten, wordt dat straks betaald? Ja, nee, we waren jonge jongens, we deden daar ook niks. Ja, als een beetje rondrummelen en met soldaten, zo goed als het kwaad, met handen en voeten, wat praten, dat was alles. En proberen naar Overloon te gaan, maar ja, daar kwam je niet in. Er was maar een eindje dat je dus op Overloon kon en dat stond de MP. Daar kwamen natuurlijk geruchten van uit het gevechtsterrein. Was onder andere, die vertelde mij iemand, ja, ik heb de familie van jullie wel gezien, maar je moeder is een arm kwijt. Wat achteraf bleek helemaal niet waar. Maar die geruchtenmachine, die werkte enorm, dat is begrijpelijk. Uiteindelijk, een paar dagen, stel rond 9, 10 oktober geweest, een enorme bedrijvigheid. Auto aan auto, kanon aan kanon en allemaal, nou, je kon geen binnenweg ingaan of daar stond MP verkeer te regelen. Ook kwam er een keer een Duitse panter of tigertank. Ken ik toen geen verschil in. En die had de Amerikanen buitgemaakt, waar maar dus door op wil rijden. En ja, fijn, die had uiteraard heel veel bekijks. Nou, en je zag 's morgens, dus toen al de kanonnen er stonden, denk ik dan maar. Het was prachtig weer, we zaten buiten op de bank. Er zat een Engelsman bij ons en die keek zo op een horloge en zei, 11 o'clock. Wou we zeggen, dan begint het en dat klopt ook. Alles stond te daveren in Oplo. Wat we 's morgens nog eerder gezien hadden, waren dus heel veel infanterie. Aan beide kanten van de weg ging de richting Overloon. En 11 o'clock begint het. En dat klopt, hele Oplo stond te daveren. Vliegtuigen in de lucht. Ik weet niet hoeveel granaten er destijds afgevuurd zijn in Overloon. Staat ergens in de geschiedenisboeken, dat weet ik wel. En dat duurde tot pakweg, denk ik, een uur, twee, drie, dat trommelvuur op Overloon. Vrijdag zeiden ze al, hoorde je dan nog, zover zijn we. Je zag daar, wij zaten dus bij de watermolen, net bij de school. De school was een noodhospitaal. Daar reden dus de Rode Kruisauto, de jeeps die als Rode Kruisauto gebruikt werden, gewoon de brancards erbovenop. En daar lagen dus de gewonde soldaten, die zag je. Ja, fijn. Werd pas gezegd, ja, die is ook gewond, die hebben ze er net naartoe gebracht. Die we dan meenden te kennen, maar ja. En dan zaterdags werd er nog flink gevolgd. Die zag nog wel iets minder als toen. En zondags ook nog. En zondags troffen we iemand, en het was een broer van het hoofd van de politie in Overloon, van wachtmeester Wijmans, die hier in het huis gewoond heeft, net bij het museum. En die vertelde, ja, zei, je kunt me vragen, wat is Overloon? Is ons huis kapot of is ons huis kapot? Ik kan beter zeggen wat minder kapot is, zei, want het ligt helemaal plat. Het huis van mijn broer, zei, daar zou je nog in kunnen wonen, maar heeft 28 voltreffers gehad. Dus maandags probeerden wij in Sint-Tunis naar het gemeentehuis. Dat we een papier kregen dat we naar Overloon konden. Morgen. Nou, dat hebben we dus dinsdagmorgens gehaald. We gingen binnendoor, wat toen feit de grote aanvoerweg was naar Overloon. Via de Oploosse Dijk. Ik weet niet of dat u de Oploosse Dijk in Overloon weet. Ik veronderstel van niet. En dan loop je dus in Oplo, loop je gewoon in landerijen. Je gaat de bossen in, want tussen Overloon en Oplo, dat waren bossen. En dan kwam je op de Oploosse Dijk en uiteindelijk kwam je dat bos uit. En dan had je toezag, dat vergeet je ook nooit meer. Het was één ruïne. Overal zag je kadavers van vee liggen. Geweren, munitie, kapotgeschoten spullen, alles. Je wist niet wat je zag. En we kregen daar meteen te horen, denk erom, op de weg blijven en nergens anders lopen. We vroegen om dat papiertje, maar ja, dat was in het Nederlands. Ja, er stond iets boven dat, misschien in het Engels, weet ik niet meer, we konden doorlopen. We waren met z'n tweeën, die er later kocht waren als ik. Die andere twee, die waren al vroeger weggegaan. En we komen in het dorp, bij de Lindeboom, waar hij, die bij me was, woonde. Die hadden daar een bakkerij en maalderij. En dat huis lag echt plat. Daar zat, kon je niks van zien, alleen stond er tussen die puinhopen in een grote brandkast. En die was ook nog keurig op slot, hoor. Die was niet opengebroken. Ja, overal zag je dus wel, alles was kapot. Een enorme bedrijvigheid aan verkeer. Dus ik weet niet hoeveel MP dat er op die hoek stond waar nou de supermarkt is. En in net voorbij de supermarkt en dan aan de rechterkant dus, waar nou ongeveer die kapsalon is. Daar was een tuin en daar lagen misschien, nou, een ruwe schatting maken, tussen de 25 en de 40 gesneuvelde soldaten. Dat deed je niks. Onbegrijpelijk, dat deed je niks. Want een soldaat in oorlog, die kan sneuvelen, dus dat was heel goed. Vonden wij heel gewoon, ja, dan lagen daar. En er trok zich ook niemand niks van aan. Waar sommigen lagen een deken overheen, sommigen ook niks. En ik zeg nog steeds, onvoorstelbaar dat je tegenwoordig toch een afscheid gaat nemen bij een overleden. Dat doet je echt wel iets. Dat deed niks. Niks, totaal niks. Wij zijn toen op Vierlingsbeek aangelopen waar wij dus woonden. En het ouderlijk huis van ons, dat er zaten, ondanks dat het dus in feite diagonaal door, het dak lag aan één kant op de grond en aan de andere kant lag de gevel nog ongeveer recht. Zaten Engelsen bij ons in huis en die keken ons vreemd aan dat we dus in feite, Holthees was niet bevrijd, dus we zaten feit dicht aan het front. En dan hing een foto van dat mijn ouders 50 jaar getrouwd waren. En ja, daar stonden we dus met z'n allen op. En daar wees ik op, ze kijkt daar. En dan wees ik, nou ja, toen was het goed. En ja, en die konden zoveel Nederlands, alles kapot. Dat wisten ze, dus dat vertelde meer. En toen zijn we weer teruggelopen naar oplopen. Ja, nog maar een oploop blijven.
Maar uw ouders, die waren in Overloon gebleven. En Overloon is vlak voor de slag grotendeels geëvacueerd. Wanneer heeft u uw ouders weer teruggezien?
Ik weet ook geen datum meer, hoor. Tenminste niet exact. Ik weet wel waar ik ze dus zag. Ik zag mijn broers en zussen op de hoek waar je dus naar Westerbeek kunt. Bij een broer van een zwager van me, daar waren ze. En toen was ik alleen met de fiets, want die ander was er ook niet meer. Ik had de fiets meegenomen. Ik zei, je zag steeds het evacuees van ver aan je afkomen. Dus. En toen vroeg ze, waar zijn vader en moeder? Want die zijn er niet bij. Jullie zijn er gewoon wel, maar waar is vader en moeder? Ja, die zijn naar het huis gaan kijken. Die moest en die zouden langs het huis. Nou, ik was zo, als ik kon dus ook naar Overloon fietsen. Maar het viel wel niet mee, maar ik kwam dus thuis. En er stonden mijn vader en mijn moeder stonden bij het huis. En ik heb mijn vader twee keer zien huilen. Daar ook toen. En ik weet dus allebei huilen. En ik zei, waarom huilen nemen ze nou? We zijn er nog allemaal. Want ze hebben niemand verloren in de oorlog. En ik ben met mijn ouders dus teruggelopen naar die bewuste vloed. En mijn moeder die kwam dus oorspronkelijk van Schaik. En die zijn toen, de familie is met een auto, met een taxi uit Oplo, die hadden toen een taxi, naar Schaik toegebracht. ik ben nog in Oplo gebleven. En toen zei een van die mannen in Oplo tegen mij, als je dus, jij kunt naar Overloon toe, hè? Ik zei ja, dat er dus, er lag letterlijk overal kledingstukken, was, vuile was, schone was, en ik weet ik wat er allemaal lag, overal. En jij kunt naar Overloon toe, als je nou een briefje van mij haalt, dan ga ik met paard en wagen, we kunnen er wat binnendoor naartoe, dan gaan we die spullen halen. Dat is goed, en dat heeft hij ook gedaan. Toen zei ik, dan moet je, als we dus in Overloon zijn, dan gaan we naar het kippenhok toe. Daar zitten nog een hoop. Ik weet, u weet, in de oorlog waren er dus generators op auto's. En die hadden speciale antraciet die erin gestookt werd. En met ruilen en zo hadden wij die ook nogal wat. Ik zei, neem die dan mee. Jullie hebben geen kolen, wij hebben er wel. En naar de hand. Ja, dan. Mijn ouders zijn dus later teruggekomen, maar fijn, dat doet er dus niet toe. Maar toen mijn ouders terugkwamen, lag alle was die dus bij ons thuis lag te fladderen en weet ik veel, maar die lag bij die familie Kremers schoon in de kast. Wij zijn er zo goed behandeld. Hier, de mensen hadden nog wel eens ook, ja, maar de broekkans is dan die dit deens en dat deens en we waren niet welkom. Ja, daar hebben we nooit over hoeven te klagen. We zijn er fantastisch goed ontvangen, ook altijd nog. Kom er nog, maar ja, de familie is inmiddels ook. Leeft er maar één meer van, de rest is allemaal een verleden. Ja, en toen ook naar Schaik, want moest ik anders. Dus we zijn dan een poosje gebleven. De spullen die dus van mijn ouders in een silo ingegraven waren bij een boer, die hebben we eruit gehaald en ook naar Schaik getransporteerd. We gingen ooit terug weer bij een boer bij ons in de buurt, daar konden we dus slapen. En we hadden twee arbeidskampen in Overloon tijdens de oorlog. En die braken stonden nog. En bij ons was dus naar de hand, de Tommies hadden puin nodig voor de wegen. Van ons stond niks meer als ons werk, de werkplaats die we hadden, die stond er nog. En toen hebben we een broer van me, die onderduiker, en ik met z'n drieën zijn naar de arbeidskar gegaan. En hebben we zijn daar aan het slopen gegaan. We hebben dat dakbeschotten afgehaald, deuren van alles. Hebben we bij die boer achter het huis neergestapeld. En dat hebben we naar de hand. Zijn we naar de hand in gaan wonen. Met de dakschotten van het arbeidskamp erop.
Want Overloon, dat was echt helemaal van de kaart geveegd. En echt,
je kende Overloon niet terug. Wij hadden destijds in Overloon 3 parochies. En er was er eentje in het stuk van het klooster. Van het nonnenklooster. 1 bij een boer in het vlak. In een stal. En 1 aan de heikant bij Vermel, ook in een aardappelbewaarplaats. En dat was feitelijk de Proggekerk, want dat was onze pastoor ook.
Toch heeft Overloon zich weer hersteld. Daar staat hier weer een bloeiend dorp. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Door intense samenwerken en wij hadden een enorme pastoor. Die hebben we nu ook weer hoor, maar toen ook. Het was een boerenzoon die we hadden, pastoor van Mokstel uit Uden kwam hij. Maar die heeft echt Overloon opgebouwd. En om een klein voorbeeld te noemen aan de saamhorigheid die er destijds in Overloon was. De meeste mensen woonden in krotten. Wij zijn dus ook in die werkplaats gewoond, maar dat was een halfsteense muur. En de winter 44-45 was niet zo erg zacht hoor. Ik weet dat bij ons de ijzer. De dekens waren smorgens hard. Die pastoor die bouwde een gemeenschapshuis, wat er dus nu staat. En daar gaven de mensen toch geld aan, hoewel ze zelf nog in feite heel bekrompen woonden. En dat is een frappant voorbeeld, vind ik, dat de saamhorigheid in dat iedereen, wat een kleding had, was. Ik had een Engelse windjak en ik. Ja, mijn broek en mijn schoenen die ik toen aan had. Toen ging. Ik heb. Ik 4 weken in hetzelfde ondergoed gelopen, ja, onvoorstelbaar. En toen kwam ik weer een keer terug in Velp. Toen zei ze, trek je ondergoed uit, zei die mevrouw. En trek maar ondergoed van mijn man aan. Dan was ik dat van jou. Ik had nooit geen lange onderbroek aan gehad, heb ik toen wel gehad. Ik heb er nog nooit gedaan. Ja, en ja, fijn, Overloon is dus opgebouwd. Dankzij. Vind ik toch wel een heleboel om te storen. En die samenhorigheid die er dus was.
dit programma werkte mee de schrijver Henk van Kerkwijk, Stef Temming, directeur van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, en de heer Welbers.